Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we tweemaal kunnen luisteren naar een meditatie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft naar aanleiding van het bidden van het Angelus met de gelovigen. Want afgelopen weekend, dan hebben we op zaterdag het hoogfeest gevierd van de heilige apostelen Petrus en Paulus. En dan geeft de paus ook een meditatie en wordt er het Angelus gebeden samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein. En daarop volgt natuurlijk de 13e zondag door het jaar, wanneer er dus ook een Angelus wordt gebeden, publiekelijk. En waar de paus ook mediteert over de lezingen uit het evangelie. Die zondag, dat was uit het evangelie volgens de heilige Lucas. Dus die twee zaken, die twee meditaties, gaan wij beluisteren. Als ook zullen we nog even de passage uit het evangelie hernemen. Dan bent u ook helemaal mee met wat de paus zegt en waarover hij mediteert. De paus had na het Angelus ook aandacht voor de ontmoeting tussen president Donald Trump, president van de Verenigde Staten en de leider van Noord-Korea. Daar gaan we het ook over hebben. We zullen het hebben over de diplomatieke en interdiplomatieke relaties tussen China, wat een communistisch regime is, en het Vaticaan. U weet, in 2018 was er reeds een overeenkomst tussen die Chinese overheid en het Vaticaan. Maar dat loopt niet van een leien dakje, daar staan wij ook bij stil. En dan krijgt u natuurlijk ook verslag van het laatste consistorie dat werd gehouden. Vergadering met de kardinalen, waar de paus, zeg maar, de heilige verklaring van onder meer kardinaal John Henry Newman heeft voorgelegd. En dat is ondertussen ook goedgekeurd. Alvorens wij daar allemaal naar gaan kijken, gaan we nog even binnen in het Apostolische Paleis, werkterrein van Paus Franciscus, en kijken we naar de audiënties die de paus heeft verleend. Op vrijdag 28 juni dan ontving de paus zijn doorluchtige hoogheid Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, prins en grootmeester van de soevereine militaire orde van Malta, samen met zijn gevolg. Ook ontving hij een delegatie van het Ecumenische Patriarchaat van Constantinopel, had hij een ontmoeting met kardinaal Fernando Filoni, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, en verleende hij een audiëntie aan de heer Esteban Kriskovic, ambassadeur van Paraguay, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. Op maandag 1 juli ontving de paus monsieur Carlos Castillo Matasoglio, aartsbisschop van Lima in Peru, en dokter Thomas Walsh, voorzitter van de Universal Peace Federation. Zo zullen we eerst kunnen luisteren naar Paus Franciscus tijdens de meditatie die hij gegeven heeft op zaterdag 29 juni, het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
De heiligen Petrus en Paulus die we vandaag vieren, zijn soms afgebeeld op de iconen die de bouw van de kerk ondersteunen. Dit doet ons denken aan de woorden van het evangelie waarin Jezus tegen Petrus zegt, jij bent Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Het is de eerste keer dat Jezus het woord kerk uitspreekt. Maar meer dan op het zelfstandige naamwoord wil ik u uitnodigen om na te denken over het bijvoeglijk naamwoord. Een bezittelijk, mijn kerk. Jezus spreekt dus niet over de kerk als een externe realiteit, maar drukt de grote liefde uit die hij voor haar heeft. Mijn kerk. Hij is dol op de kerk, op ons. De heilige Paulus schrijft, Christus heeft de kerk lief gehad en zich voor haar gegeven, in zijn brief aan de Efeziërs. Dat wil zeggen, zo legt de apostel uit, Jezus houdt van de kerk als zijn bruid. Voor de Heer zijn wij geen groep gelovigen of een religieuze organisatie. Nee, wij zijn zijn bruid. En hij kijkt met tederheid naar zijn kerk. Hij houdt er met een absolute trouw van, ondanks onze fouten en ons verraad. Zoals die dag tegen Petrus, zegt hij vandaag tegen ons allen, mijn kerk. Jij bent mijn kerk. En we kunnen het ook herhalen, mijn kerk. We zeggen het niet met een soort van exclusief saamhorigheidsgevoel, maar met een inclusieve liefde. Niet om ons te onderscheiden van anderen, maar om de schoonheid van het samen zijn met anderen te leren kennen. Want Jezus wil dat wij verenigd en open zijn. De kerk is in feite niet van mij, omdat ze beantwoordt aan mijn ego, aan mijn verlangens, maar omdat ik er mijn genegenheid aan geef. Het is van mij, zodat ik ervoor kan zorgen, zodat ik het, net als de apostelen op de icoon, ook kan ondersteunen. Hoe? Met broederlijke liefde. Met onze broederlijke liefde kunnen wij zeggen, mijn kerk. Op een andere icoon zijn Petrus en Paulus afgebeeld terwijl ze elkaar in een omhelzing vasthouden. Maar zij waren heel verschillend van elkaar. Een visser en een fariseer met heel verschillende levenservaringen, karakters, manieren van doen en gevoeligheden. Er was geen gebrek aan tegenstrijdige meningen en openhartige debatten, maar wat hen verenigde was oneindig veel groter. Jezus was de Heer van beiden. Samen zeiden zij, mijn Heer, tegen hem die mijn kerk zegt. Broeders en zusters in het geloof, zij nodigen ons uit om de vreugde van het broeder- en zusterschap in de kerk te herontdekken. Op dit hoogfeest, dat twee zeer verschillende apostelen verenigt, zou het mooi zijn als ieder van ons dat ook zou zeggen. Ik dank u, Heer, voor die persoon die anders is dan ik. Het is een geschenk voor mijn kerk. We zijn anders, maar dat verrijkt ons. Het is de broederschap. Het is goed om de kwaliteiten van anderen te waarderen, de gaven van anderen te erkennen, zonder kwaadwilligheid, zonder afgunst. Jaloezie veroorzaakt bitterheid in het hart. Het is azijn in het hart. Jaloerse mensen hebben een bittere blik. Vaak, als men een jaloers persoon tegenkomt, wil hij of zij zich afvragen, wat heeft hij of zij vandaag ontbeten? Met koffie, of melk, of met azijn? Omdat afgunst bitter is, Het maakt het leven bitter. Hoe mooi is het om te weten dat we bij elkaar horen, omdat we hetzelfde geloof, dezelfde liefde, dezelfde hoop, dezelfde Heer delen. Wij behoren tot elkaar. En dat is prachtig om te zeggen, onze kerk. Broederschap. Aan het einde van het evangelie zegt Jezus tot Petrus, wijd mijn schapen. Hij spreekt over ons en zegt, mijn schapen, met dezelfde tederheid als die waarmee hij mijn kerk zei. Hoeveel liefde, hoeveel tederheid. Met hoeveel tederheid houdt Jezus van ons? Hij beschouwt ons de zijne. Dit is de genegenheid die de kerk opbouwt. Op voorspraak van de apostelen vragen wij vandaag de genade om onze kerk te beminnen. Wij vragen om ogen die weten hoe ze daarin broeders en zusters moeten zien, een hart dat anderen weet te ontvangen met de tedere liefde die Jezus voor ons heeft. En wij vragen om de kracht om te bidden voor hen die niet zo denken als wij. Ik bid voor hem om te bidden en te beminnen, wat het tegenovergestelde is van praten, misschien achter onze rug. Nooit praten, nooit roddelen, bidden en liefhebben, dat is wat we moeten doen. Mogen onze lieve vrouw, die de harmonie onder de apostelen bracht en met hen bad, ons als broeders en zusters in de kerk bewaren. Aldus Paus Franciscus. En op het einde hoorden we ook heel duidelijk dat de paus oproept om de kerk meer te beminnen. Om de kerk niet te zien als een organisatie, als een soort van hiërarchie, een piramide. Nee, het is wat Jezus zelf gesticht heeft. Het is mijn kerk, zo zegt hij. En hij vraagt aan Petrus om de schapen te weiden, om de rots te zijn waar Jezus de kerk, mijn kerk, kan opbouwen. En zo is het ook mijn kerk en onze kerk, want wij zijn de kerk. Toch is het ook belangrijk om liefde te ervaren tegenover onze priesters, onze bisschoppen, onze paus. Want zij hebben een heel specifieke functie in die kerk gekregen. En wanneer wij de kerk kunnen leren beminnen, dan kunnen wij ook beter aanvaarden wat onze eigen plaats is binnen de kerk, binnen het heilsplan van God. Mogen wij groeien in gehoorzaamheid en in liefde voor de kerk, in liefde voor onze herders. En op die manier zullen wij ook groeien in liefde voor Christus. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna komen we bij u terug, lezen we u een stukje uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, wat u ook heeft gehoord op de 13e zondag door het jaar, en daarna zullen wij luisteren naar de meditatie van Paus Franciscus over deze lezing. Dat is voor zo dadelijk.
Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo voorgestopt, waardoor je onbereikbaar wordt en de zegeningen steeds aan jou voorbij gaan? De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien.
de goedheid in het leven. Alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Dus richt je ogen naar boven, ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft. Dan gaat de wereld weer open, de dingen die je zo vaak hebt gemist. Een zachte stem in de natuur, kleine wonderen ieder uur, die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is. Dan mag je het weer zien, als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien, de goedheid in het leven. Alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We hadden reeds de mogelijkheid om te luisteren naar Paus Franciscus tijdens een meditatie over de heilige apostelen Petrus en Paulus. En zoals beloofd zullen we eerst de evangelielezing uit de 13e zondag door het jaar die we hebben kunnen aanhoren afgelopen zondag opnieuw even herhalen en dan luisteren wij naar de meditatie van de paus over deze lezing. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen, aanvaarde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen, Jacobus en Johannes, dit gewaar werden, vroegen ze: Heer, wilt gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen? Maar hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een ander dorp. Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot hem: Ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Jezus sprak tot hem: De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. Tot een ander sprak hij: Volg mij. Deze vroeg: Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tot hem: Laat de doden hun doden begraven, maar gij, ga heen en verkondig het rijk Gods. Weer een ander zei: Ik zal u volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Tot hem sprak Jezus: Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het rijk Gods. Tot zover deze lezing uit het Heilige Evangelie volgens de Heilige Lucas. We luisteren naar een meditatie van Paus Franciscus op deze lezing.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi.
In het evangelie van vandaag begint de heilige Lucas het verhaal over de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem. Die zal eindigen in hoofdstuk 19. Het is een lange tocht. Niet alleen geografisch en in ruimte, maar ook spiritueel en theologisch naar de voltooiing van de zending van de Messias. Het besluit van Jezus is radicaal en totaal. En iedereen die hem wil volgen, is geroepen zich daaraan te meten. De evangelist toont ons vandaag drie personages. Drie gevallen van roeping, zou men kunnen zeggen. Die alles belichten wat gevraagd wordt aan iemand die Jezus ten einde toe totaal wil volgen. Het eerste personage belooft hem: Ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Edelmoedig. Maar Jezus antwoordt dat de mensenzoon, anders dan vossen die hun holen hebben en vogels die een nest hebben, niets heeft waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. De absolute armoede van Jezus. Jezus heeft zijn vaderlijk huis namelijk achtergelaten en heeft van iedere zekerheid afstand gedaan om het rijk Gods te verkondigen aan de verloren schapen van zijn volk. Zo heeft Jezus aan ons, zijn leerlingen, getoond dat onze zending in de wereld niet statisch mag zijn, maar dat ze een opweg zijn is. Een christen trekt rond. De kerk is van nature in beweging. Ze blijft niet rustig zitten binnen haar eigen omheining. Nee, ze staat open voor de ruimste horizonten. Gezonden. De kerk wordt gezonden, gestuurd om het evangelie te brengen op alle wegen en om alle humane en existentiële periferieën te bereiken. Dat is het eerste personage. Het tweede personage dat Jezus ontmoet, krijgt de roeping rechtstreeks van hem, maar hij antwoordt: Heer, laat me eerst teruggaan om mijn vader te begraven. Het is een legitieme vraag, gefundeerd in het gebod zijn vader en moeder te eren. Toch antwoordt Jezus: Laat de doden hun doden begraven. Met deze woorden, die bewust provocerend zijn, wil hij het primaat bevestigen van de navolging en de verkondiging van het Rijk Gods, met inbegrip van de belangrijkste realiteiten, zoals de familie. De dringende noodzaak om het evangelie mee te delen, die de keten verbreekt van de dood en het eeuwig leven inluidt, laat gewoon geen vertraging toe, maar vraagt een vlugge actie, een beschikbaarheid, De kerk trekt dus rond. De kerk is daarin vast besloten. Zij handelt met spoed, op het ogenblik zelf, zonder te wachten. Het derde personage wil ook Jezus volgen, maar op één voorwaarde. Hij zal het doen na afscheid genomen te hebben van zijn huisgenoten. En hij hoort de meester tot hem zeggen: wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods. Jezus volgen sluit dus spijt en achteromkijken uit, maar vraagt de deugd van de beslissing. Om Jezus te volgen, trekt de kerk rond, handelt zij onmiddellijk met spoed en is zij vast besloten. De waarde van de voorwaarden die Jezus stelt op weg zijn, snel zijn, vastbeslotenheid, berust niet in een reeks van nee's aan goede en belangrijke dingen in het leven. Nee, de klemtoon ligt eerder op het hoofddoel, leerling worden van Christus. Het is een vrije, bewuste keuze, uit liefde, om de onschatbare genade van God te beantwoorden, niet een manier om promotie te maken. Hoe droevig is dat? Wee aan wie denkt Jezus te volgen om promotie te maken, of carrière te maken, zich belangrijk te voelen, of een plaats van aanzien te verwerven. Jezus wil ons geestdriftig zien, omwille van Hem en het Evangelie. Een geestdrift van het hart dat zich omzet in concrete gebaren, van nabijheid, bij de broeders die het meest nood aan hebben. Het meest nood hebben aan onthaal en aandacht, zoals Hij het zelf heeft voorgeleefd. Mogen de Maagd Maria, beeld van de kerk onderweg, ons helpen om de Heer Jezus met vreugde te volgen en de blijde boodschap van heil aan de broeders te verkondigen met vernieuwde liefde.
La buona notizia della salvezza.
De paus legt hier ook heel duidelijk de nadruk op de liefde. Zonder de liefde zijn we niets. Zonder de liefde kunnen we niets. Is alles wat we doen zonder betekenis. En daarom, wanneer we horen over de zogezegde strenge regels van de kerk, of de reden waarom we geroepen zijn om bepaalde geboden te volgen, om een bepaalde vorm van gehoorzaamheid in het leven te proberen zoeken en aanvaarden, dan heeft dat te maken met liefde. Wij willen een antwoord geven op het liefdesvoorstel dat wij van Jezus hebben ontvangen. En dat doen we door Hem op onze beurt te beminnen. En iemand beminnen, dat kan je tonen door trouw te zijn. En trouw veronderstelt ook het volgen van bepaalde afspraken, zou je kunnen zeggen. De relatie tussen Jezus en ons is een liefdesverhaal. Denken we aan de eerste meditatie die de paus gaf. Het is zijn bruid, het is zijn kerk. Wij zijn de bruid van Christus. Zo op die wijze bemint Hij ons. En worden wij uitgenodigd, helemaal vrij, om daar een antwoord op te geven. En sommige mensen zullen ervoor kiezen om dat te doen en anderen niet. Wij moeten allemaal in ons eigen geweten onderscheiden hoe we daarop antwoord willen geven. Uiteindelijk vraagt Jezus om een radicale keuze. Om alles achter te laten, om ons helemaal te geven aan Hem, zonder iets achter te houden, zonder iets voor onszelf te bewaren. En de paus die geeft hier het voorbeeld van de heilige maagd Maria, omdat zij zich werkelijk heeft moeten ontdoen van alles om onze moeder te kunnen worden. Moeder Gods, moeder van de kerk, moeder van ons allen. Wel, laten wij dan op voorspraak van de heilige maagd Maria bidden. Voor de paus, voor de bisschoppen en voor de priesters en voor de ganse kerk. Dat wij mogen groeien in liefde en in ons ja-woord aan het liefdesvoorstel dat God ons heeft gedaan door Jezus Christus. Bidden wij samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nuncto et sequens saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Van harte welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd zullen we het nog even hebben, onder meer over de situatie van de katholieke kerk in China. Zoals u weet, China heeft een communistisch regime dat zeer vijandig staat tegenover iedere vorm van geloof, maar in het bijzonder ook tegen het christendom. En omdat de communistische regering eigenlijk alles in handen wil hebben, hebben zij een soort van communistische interpretatie gemaakt van het evangelie en een soort van eigen kerk, een staatskerk, ontwikkeld binnen hun staat. De bisschoppen die worden benoemd door de regering en dus niet door het Vaticaan. Daarnaast is er een officiële katholieke kerk, zou je kunnen zeggen, maar die is ondergronds. En daarin zijn bisschoppen benoemd die wel door de paus benoemd zijn. Maar deze worden dan niet erkend door de staat. En er is dus een conflict tussen de ondergrondse kerk en zeg maar de staatskerk. Er is in 2018 een besluit gesloten dat dus die bisschoppen van de staatskerk uiteindelijk toch zullen erkend worden in ruil voor een aantal voorwaarden. Maar de Heilige Stoel heeft China gevraagd om eindelijk een einde te maken aan de intimidatie op de katholieke geestelijken, die dus niet door de Chinese staat worden erkend, maar wel in eenheid zijn met Rome. En dan heb ik het dus over die ondergrondse kerk. Peking verplicht namelijk de priesters om zich burgerlijk te registreren in het land. Het probleem is dat dit document de priesters ook verplicht het beginsel van onafhankelijkheid, autonomie en zelfbestuur van de kerk in China te aanvaarden. Dus die priesters van de ondergrondse kerk worden eigenlijk verplicht een document te tekenen waarin zij zeggen dat zij de staatskerk erkennen. De Heilige Stoel zegt dat autonomie de normale autonomie van elk bisdom moet betekenen. Dit moet niet worden geïnterpreteerd als de scheiding van de paus en de universele kerk. Als het document dit niet vermeldt, stelt de Heilige Stoel voor dat de bisschoppen en de priesters dit zelf in een zin schrijven waarin zij dit uitleggen alvorens te tekenen. Als dit niet mogelijk is, moeten zij het in ieder geval mondeling kunnen uitspreken in het bijzijn van een getuige. Ondanks de overeenkomst die het Vaticaan en China in september 2018 hebben ondertekend, blijven deze diplomatieke betrekkingen delicaat. Er is nog een lange weg te gaan voor de normalisering hiervan. Zoals bekend moest Paus Franciscus om het geheime akkoord van 22 september 2018 met China over de benoeming van bisschoppen te ondertekenen, 8 bisschoppen gratie verlenen, die eerder waren geïnstalleerd zonder de goedkeuring van Rome en daarmee ook werden geëxcommuniceerd. Dus die excommunicatie moest worden opgeheven en er moest gratie verleend worden, zeg maar, door de paus en erkenning vanuit Rome. Eén daarvan was 2 jaar eerder overleden, maar ook de regering van Peking eiste en verkreeg een abnormale postume amnestie. In ruil daarvoor kreeg de paus echter niet de overeenkomstige erkenning van China van de zogenaamde ondergrondse bisschoppen, die zonder toestemming van de regering door Rome zijn ingewijd. Een van hen, Stephen Li Side, de bisschop van Tianjin, overleed op 93-jarige leeftijd aan de vooravond van Pinksteren. Maar zelfs na zijn overlijden toonde de Chinese overheid geen clementie. Ze hebben hem zelfs een begrafenis in zijn kathedraal geweigerd. Dat is wat in weloverwogen bewoordingen wordt opgemerkt in de officiële rouwtelegram die het Vaticaan Staatssecretariaat op 24 juni, 16 dagen na Li's overlijden, heeft gepubliceerd. Waarin onder meer werd kennis gegeven over de moeilijkheden die de bisschop had meegemaakt in zijn leven. Monseigneur Li Side leefde in armoede en in extreme nederigheid. Hij drong er altijd bij de gelovigen op aan de wetten van het land te respecteren en de armen te helpen. Zelfs in de pijnlijke moeilijkheden van verschillende aard die zijn lange leven hebben gekenmerkt, klaagde hij nooit en aanvaarde hij alles als de wil van de Heer. Nu, die pijnlijke omstandigheden gaan onder meer over een gevangenisstraf van 4 jaar, van 1958 tot 1962. 17 jaar dwangarbeid, van 1963 tot 1980. En nog eens 2 jaar gevangenisstraf, van 1989 tot 1991. Daarna moest hij, als gewijde bisschop zonder erkenning van de regering, de rest van zijn leven onder huisarrest doorbrengen. Hij was enkel toegestaan om zijn huis te verlaten om naar het hospitaal te gaan. Maar ondanks de ballingschap en de scheiding zijn de gelovigen die hem kwamen bezoeken altijd talrijk geweest. De prelaat verdedigde consequent de beginselen van de katholieke kerk en getuigde van het evangelie van Jezus Christus en bleef heldhaftig in gemeenschap met de opvolger van Petrus. Voor de diplomatie-liever van het Vaticaan is deze koppigheid van de Chinese autoriteiten niet bemoedigend voor de toekomstige ontwikkelingen van het akkoord van 22 september. Van de kant van Rome zijn er gebaren van openheid gevolgd, zoals bijvoorbeeld het uitgebreide en verzoenende interview op 15 mei door de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin aan de Global Times, dat is de Engelse tak van de People's Daily. Maar dit interview werd niet vertaald in het Mandarijn. En dan is er nog het obstakel van Hongkong en van de opstand van een groot deel van de bevolking tegen de wet, nu opgeschort, die de uitlevering van politieke tegenstanders op Chinees grondgebied mogelijk zou maken. Een opstand waarin de drijvende kracht vanaf het begin vooral de katholieken van de stad zijn geweest. Te beginnen met hun 2 meest recente bisschoppen en kardinalen. Het gaat er onder meer over kardinaal Joseph Zen Zekyun, die een groot criticus is van het akkoord van 22 september, maar ook zijn opvolger Yong Tong-hon, die wat een gematiger standpunt inneemt. De selectie van de nieuwe bisschop van Hongkong, Nu ook Tong de leeftijdsgrens heeft overschreden, zal een grote puzzel zijn voor Paus Franciscus, die tussen rebellie en dialoog naar een oplossing moet zoeken. Zo niet naar een regelrechte onderwerping, maar hij zal ook rekening moeten houden met de vraag naar vrijheid en waardigheid van vele katholieken en bisschoppen van Hongkong en van China als geheel. Hele moeilijke situatie, want ja, eigenlijk is iedere beslissing die je neemt een beslissing die een of andere partij ongenoegzaam zal stemmen. En dat is een moeilijke zaak. Men probeert voortgang te zoeken, maar natuurlijk, zolang de Chinese overheid dergelijke zaken, dergelijke koppigheid vertoont, zal het steeds moeilijk blijven. Laten we ook zeer zeker niet vergeten om te bidden voor onze broeders en zusters in China, die vervolgd worden omwille van hun geloof, omwille van hun liefde voor de kerk en de opvolger van Petrus. Dan kunnen we ook nog melden dat dus de kardinalen samengekomen zijn in consistorie, zoals we eerder hebben aangekondigd, en dat dus verklaard werd dat de Engelse kardinaal John Henry Newman op 13 oktober zal heilig verklaard worden. Dat is kort na het begin van de bisschoppensynode over de Amazone-regio. Samen met hem worden dus ook de Zwitserse Franciscanes Marguerite Bailly en drie zusters die een kloosterorde hebben gesticht, Maria Teresa Giramel Manquidian, de Italiaanse Giuseppina Vanini en de Braziliaanse Dulce Lopez Pontes heilig verklaard. Er staan trouwens, het is vakantie voor Paus Franciscus, maar hij is al in voorbereiding van enkele apostolische reizen die eraan komen in de maand september. Dan gaat hij naar Mozambique, Madagaskar en Mauritius. En in november staat ook nog Japan op de agenda. Zo bent u helemaal op de hoogte van de agenda van de paus en van de Vaticaanse en pauselijke actualiteiten. Zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, met ook nog de benoemingen die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monseigneur Socrates René Sandigo Giron benoemd tot bisschop van León in Nicaragua. Eerwaarde heer Indrias Remat is benoemd tot bisschop van Faisalabad in Pakistan. En de eerwaarde heer Bruno Esso Yedo is benoemd tot bisschop van Bondoukou in Ivoorkust. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Graag er ook aan denken dat in de maand juli de generale audiëntie, die u normaal gezien live op woensdag kan volgen, wegvalt en opgeschort wordt tot en met augustus. En dan zal u opnieuw deze kunnen bijwonen via Radio Vaticaan Live. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.